Dankjewel.
Heel mooi. Goed, lieve mensen. Van harte goedemorgen. Ik vind het erg fijn om weer hier te zijn. En ook heel mooi dat ik af en toe terug mag komen natuurlijk. Want dat weet je maar nooit zeker tenslotte. Ligt er maar net aan hoe het bevalt. Hè? Wie heeft er wel eens gehoord van Chanukka? Ze staken allemaal hun hand op. Ja, inderdaad. De boodschap gaat vandaag over Jezus, Chanukka en het feest van het licht. Maar er zitten ook nog wel wat andere lijntjes in. Maar dat is eigenlijk de kern waar het over gaat. Zoals u natuurlijk weet, in het christendom wordt in deze periode van advent vooruitgezien naar het kerstfeest en de geboorte van de Heer Jezus, hè, uiteraard. En het raadsbesluit van God om überhaupt de Heer Jezus naar de aarde te sturen als redder en verlosser van de mensheid, dat is natuurlijk fantastisch. En ook dat woord schiet tekort. Het is geweldig en fantastisch. Wist u dat het woord advent trouwens van het Latijnse woord adventus komt? En dat betekent komst. En dat verwijst dan uiteraard naar de komst van de Heer Jezus. Maar wat is bijbels gezien en in de Joodse historie de achtergrond van het feest van het licht? Want daar verwijst Chanukka natuurlijk ook naar. En dan ook nog de verbinding met de Joodse Messias. Want in Johannes 8 vers 12 daar staat, daar zegt onze Heer zelf, ik ben het licht van de wereld. En natuurlijk verheugen alle gelovigen, christelijke gelovigen in dit geval, zich in de geboorte, het leven en ook in de boodschap van de Heer Jezus, Yeshua. Want u weet ongetwijfeld ook dat Yeshua zijn Joodse naam is, toch? Iedereen weet dat? Iedereen is op de hoogte? Heel goed. Mooi. Zijn de betekenis van zijn naam trouwens, even iets dieper vragen. Wat betekent Yeshua? Wat is de betekenis van zijn Hebreeuwse naam? God redt. Ah, geweldig. Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. En de korte versie is inderdaad God redt. Zo bijzonder, hè? Hij was wel een Jood. En hij is een Jood en hij komt ook straks in zijn volledige Joodse identiteit terug. Maar dat is even een andere lijn. Dat kunnen we nu even niet doen. Weet u wat me soms ook opvalt, en dan niet zozeer in onze kringen, in protestantse kringen, evangelische kringen. Maar als je bijvoorbeeld aan de katholieke kerk denkt en de vele oprechte medegelovigen daar, dan gaan veel gelovigen in hun visie en hun geloof en overtuiging vaak niet echt verder, niet veel dieper en veel verder dan de geboorte van Jezus en dat de geboorte van de verlosser van de mensheid, hè? Nou, dan heb je daar een boek liggen van 1400 bladzijden. En wat staat daar allemaal dan in over de verlosser? Want hij is niet meer het kindje Jezus. Hè? Dat wordt dan nu inderdaad met kerst gevierd. Maar hij is niet meer het kindje Jezus. Dus de grotere betekenis en de enorme rijkwijde van zijn geboorte, van zijn volmaakte leven, hè? Dat hij heel veel dingen kwam doen, hè, om het woord te vervullen tot de punt en de komma toe. Al die dingen, daar zit een, ja, zit een gigantische betekenis achter. Het in blijdschap herdenken van de geboorte van Jezus is natuurlijk niet verkeerd, uiteraard niet. Hoewel, en dat weet u dan ongetwijfeld ook, kerstmis strikt genomen geen Bijbels feest is. Klopt, hè? Inderdaad. Wanneer we oprecht de schrift lezen en de schrift het woord van God laten, dan zien we dat kerst geen Bijbels feest is. En het verwijst ook, zoals u weet, niet naar de Joodse identiteit van Jezus. Dat zien we in de lijn, de normale lijn, zoals kerst tegenwoordig gevierd wordt, zien we eigenlijk niet terug dat Jezus Joods is. Wel, ik citeer dadelijk even wat dingen. In de vierde eeuw na Christus, dat proces was al eerder gaande, werd door keizer Constantijn de datum van de geboorte van Jezus gekoppeld aan 25 december. Misschien wel bekend, misschien niet. Rondom die tijd werden er in de Romeinse wereld en onder de heidense stammen in Europa allerlei heidense feesten en gebruiken gevierd. Ik citeer nu een stukje. De Germanen vierden rond midwinter, dat is 21 december, reeds hun midwinter- of joelfeesten. Dat was rond de winterzonnewende, hè? 21 december, dan vanaf dat moment gaan de dagen weer lengen. Hè? Waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet. En in de Scandinavische talen heet kerstmis tot op vandaag jul. Dat wist ik eerst ook niet. In de vierde eeuw zorgde keizer Constantijn de Grote en de bisschoppen van de vroege kerk ervoor dat kerstmis op 25 december zou worden gevierd. Waarom? Op deze datum werd rond de Middellandse Zee tot dan toe de zonnegod vereerd onder vele verschillende namen. Zoals Ra in Egypte, er zijn er veel meer dan ik nu kan benoemen. Ra in Egypte en Helios in Griekenland. In het late Romeinse Rijk was dit vooral de zonnegod, de Sol Invictus, oftewel de onoverwinnelijke zon. Licht, zon, hè, daar hebben we al een verbintenis. Omdat Jezus het licht van de wereld genoemd werd, zou keizer Constantijn hebben besloten dat de geboorte van Christus op deze dag gevierd zou moeten worden. Want we weten ook, daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn, dat ben ik ook niet, dat Christus nooit op 25 december geboren kan zijn. Dat kan ook helemaal niet. Maar goed, dat is een ander hoofdstuk. Dat gaat voor nu te ver. Bovendien vierden de Romeinen op de dagen rond 25 december reeds de Romeinse feestdagen der Saturnaliën. Dat is een beetje huiswerk. Google eens even op de feesten van de Saturnaliën, wat je dan allemaal tegenkomt. Deze Saturnaliën was de naam die de Romeinen gaven aan de feestdagen rondom de zonnewende van 21 december. Wel, die datum van 25 december, die kwam keizer Constantijn heel erg goed uit in zijn tijd. En de geboorte van Jezus. Heel goed om zijn macht te versterken in zijn nieuwe staatskerk die hij bezig was om die op te richten. Ik ga hier niet te lang over praten hoor. En die later, dus die vroege Romeinse staatskerk, die ging later, ongeveer een eeuw later, iets langer, iets later nog, ging die naadloos over in de vroege prille Rooms-Katholieke kerk. He, dus dat kwam hem heel goed uit om vooral zijn macht te verstevigen in zijn rijk van toen, want Constantijn was zogenaamd christen geworden, hij was overgegaan tot het christelijke geloof. Dat hij daarna nog wat familieleden heeft laten opruimen, ja, dat is even nog een detail, hè, lijkt het. Dus ik plaats grote vraagtekens bij de bekering van deze Constantijn. Wel, lieve mensen, we gaan gauw verder. Jezus is niet meer het kindje in het kribbe van bijna 2000 jaar geleden. Zeker niet. Hij heeft toen zijn werk van verzoening voor de mensheid voltooid en volbracht. Daar kunnen we ook niks aan toevoegen, dat hebben we net ook bezongen, geweldig. En daarom kunnen we ook niet steeds bij de kribbe blijven stilstaan. Want er is veel meer gebeurd. De geschiedenis haast zich nu, de menselijke geschiedenis, haast zich nu naar het einde. Denkt u dat we al in de eindtijd leven of niet? Ja, velen denken dat, zie ik inderdaad. Ja, absoluut. De bewijzen daarvoor zijn legio. Niet alleen bijbels profetisch, hè, daar kan ik zo een hele paar uur over van wal steken nu. Bijbels profetisch, historisch kun je het ook voor een stuk, dat helpt mij althans, aantonen. En ook gewoon heel concreet wat we nu in de wereld zien om ons heen. De ontwikkelingen gewoon van de heidense wereld om ons heen, wat daar allemaal gebeurt. Wel, dus we kunnen niet bij die kribben blijven stilstaan. Dat is een fantastisch feit. Daar zijn we heel blij over, maar we leven nu in de vooravond van een nieuwe wereldorde. De opkomst van de antichrist straks en de wederkomst van Yeshua, Jezus. De Joodse Messias en Verlosser, die wederkomst is aanstaande. Na de dienst kunt u naar mij toekomen en dan schiet maar. Dan zou ik zeggen, huppakee, dan gaan we wat dingen bespreken als u dat wil. Het is prachtig, zei ik al, om de komst en de geboorte van de Heer Jezus te gedenken en daar vreugde over te hebben. Maar wanneer we niet verder gaan en veel dieper gaan, hè, ook een stuk over die Joodse identiteit, ook van de Bijbel trouwens, en het kolossale werk van Jezus en zijn opdracht, alles wat hij al vervuld heeft, dan missen we eigenlijk de kern van, van de boodschap waarvoor hij kwam. Hij stierf voor alle mensen, zoals we weten. Opdat de kloof tussen God en de mens door het geloof in hem werd gedicht. We lezen in Efeze 2, vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door onze overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. We zongen het al. We gaan dadelijk even naar Chanukka kijken. Maar wat is de kern van het licht zijn en de boodschap van Jezus? En wat heeft zijn ware Joodse identiteit daar überhaupt mee te maken? Zoals u weet ben ik een spreker onder andere voor christenen voor Israël. Hè? Dus we houden ons ook daarmee bezig. Met de Joodse identiteit en alles wat de schrift daarover zegt en ook wat dat voor ons betekent. Wel, Chanukka, komt dat in de Bijbel voor, dat Joodse feest, wat eigenlijk ook strikt genomen geen Bijbels feest is, dat weet u ongetwijfeld ook. Johannes 10, vers 22. En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. En het was winter. Vers 23. En Jezus liep rond in de tempel in de zuidengang van Salomo. Bijzonder, hè? Dus Jezus vierde dat feest van Chanukka mee met zijn discipelen, met de mensen die daar toen waren. Ik ga nou een paar dingen uitleggen over de Joodse achtergrond van het Chanukka-feest. Want we lezen daar dat het ging over de inwijding van de tempel, dat die herdacht werd. Maar het is eigenlijk de herinwijding. Hè? Misschien is dat ook bekend. Dat wordt gevierd ter herinnering aan de heugelijke dag dat de Maccabeeën de tempel in Jeruzalem opnieuw in hebben gewijd in 165 voor Christus. De koning van Syrië, Antiochus Epiphanes, hij was een hele nare man, een vredeheerser was dat. Die had de tweede tempel verontreinigd, onder andere door varkens op het altaar te slachten toen. Die bevrijdingsstrijd heeft 2 jaar geduurd, de opstand van de Maccabeeën. En deze vredeheerser, die was totaal vergriekst. Hij verbood de Joden alles wat niet paste binnen de Griekse cultuur. Het was Joden verboden om de Sabbat te vieren, naar een gebod uit de Torah, besnijdenissen uit te voeren, Torah-onderwijs te volgen of te geven. Hij was eigenlijk bezig om de Joodse cultuur en als het kon het Joodse volk ook totaal uit te roeien. De Maccabeeën kwamen tegen al deze dingen in opstand en na een paar jaar van strijd en later ook de overwinning kon de tempel opnieuw worden ingewijd. Maar voor deze inwijding, een van de dingen die daarvoor nodig was, had men olie nodig, reine olie, olijfolie. En de menorah, dat is de 7-armige kandelaar, je hebt tegenwoordig ook uitvoeringen met 8 of zelfs 9 lampjes erin, zeg maar, moest daarvoor ontstoken worden. Volgens de overlevering konden de Joden slechts 1 kruikje bruikbare olie vinden, heel bijzonder. En dat was genoeg om de menorah 1 dag te laten branden. Maar hij moest 8 dagen branden. En door een wonder brandde die olie 8 dagen op 1 kruikje. Dat is althans de lezing van de Joodse overlevering. Na de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus bleef het Chanukka-feest gehandhaafd. Nogmaals, het is geen strikt Bijbels feest. Want we vinden het in Leviticus 23 niet terug. En dat moeten we eerlijk erkennen. Hè? Net zoals we ook, ook kerstmis in heel de Bijbel niet terugvinden. Heeft wel eens een poging gedaan misschien. In heel de Bijbel vinden we het kerstfeest niet terug. Wat we wel lezen, we hebben dat ook net herdacht natuurlijk. Dat de Heer Jezus ons opdraagt om zijn lijden en zijn sterven te herdenken. En natuurlijk ook zijn opstanding en de heerlijkheid die erachteraan kwam, uiteraard. De diepere kern en betekenis van het Chanukka-feest is eigenlijk het feest van de redding en het behoud van de Joodse identiteit. Maar heeft dat dan de verlossing gebracht? Heeft dat dan het ware licht en de redding gebracht? Ik denk het niet. Nee. Mogen ze dat daar denken? Natuurlijk. Er is niks mis mee. Maar het gaat verder. Een overwinning op de heidense machten die toen het Jodendom en de cultuur wilden vernietigen, wat niet gelukt is. Dat is door heel de geschiedenis heen nooit gelukt. Dat is ook nu niet gelukt en dat zal ook nooit lukken. Omdat Gods volk zijn verbondsvolk is. Omdat Gods volk zijn oogappel is. Dat gaat nooit lukken, nooit. Dit is trouwens één groot godswonder van het begin tot het einde. Dat het volk uit de diaspora is teruggekeerd na 19 eeuwen verdrukking, ook vaak onder de volkeren. En dat ze sinds mei 1948 weer een natie onder de volkeren zijn. Dat is een groot godswonder. En die terugkeer begon al rond 1850. Zou het kunnen zijn, lieve mensen, dat we al in reservetijd leven, vlak voor de wederkomst van de Heer? Ik denk van wel. En dat het puur Gods genade is nog, moeten wel nog een aantal dingen gebeuren, dat het puur Gods genade is, omdat hij nog zoveel mogelijk mensen tot zich wil trekken, door het geloof in Jezus. Wel, dus deze overwinning en behoud van identiteit van het Joodse volk, die vinden we symbolisch terug in het licht van de Chanukka-kandelaar. Bijzonder, in Psalm 36, vers 10, dan lezen we daar ook over, over het licht. Maar dan door Yeshua heen, de Joodse Messias en Verlosser. Vers 10, want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Bijzonder, hè? De bron van het leven, Jezus, wil ons graag laten delen in zijn licht. En we weten natuurlijk, ik vertel niks nieuws wat dit stuk betreft, dat het licht het evangelie van het koninkrijk van God is. Maar ik zou nu weer een andere lijn kunnen uitleggen. Welk licht, welk evangelie prediken we in de wereld? Ik zal maar één regel noemen. Als dat een licht is, het evangelie is, geheel ontdaan van het Joodse volk of van de Joodse identiteit van de Bijbel, welk evangelie prediken we dan? Want we hebben het wel nu even over het Chanukka-feest, hè? En het feit dat Jezus wel degelijk een Jood is. Romeinen 1, vers 16. Voor dit evangelie, welk evangelie werd er toen gepredikt? Anders bevraag mij straks. Dan gaan we even terug naar de eerste eeuw, naar de vroege kerk. Terug even naar de doop, bekering en doop van Cornelius. En bevraag mij als je dat wil. Hoeft niet, maar ik ben er. Blijf nog een half uurtje na de dienst. Dus dit is je kans. Romeinen 1, vers 16. Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Voor Joden in de eerste plaats. Maar ook voor alle andere volkeren. Het is toch apart, niet waar, dat Jezus zei op een gegeven moment: ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Oké. En wij dan? En de rest? Waren er toen geen er waren toen ook heel veel heidenen. En dan zien we dat Cornelius en de velen die bij hem in het huis waren, in Handelingen lezen we dat, dat die tot geloof, die waren lang tot geloof gekomen, daar werden ze, we zien dat Petrus opdracht gaf om hun te dopen, en daar werden ze samengevoegd met de reeds bestaande gemeente die er toen was. We gaan verder. De Maccabeeën die tot opstand tegen koning Antiochus Epiphanes leiden, brachten niet de ware verlossing en het licht, wat het Joodse volk werkelijk zou redden, dat zei ik net al. Dat deed Yeshua, hun Joodse Messias, wel. De naam alleen al, God redt. Handelingen 4 vers 12, want daar lezen we deze prachtige tekst. En de zaligheid of redding, behoud, soteria, is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Maar die ene naam van Jezus Yeshua blijkt in zijn menselijke identiteit volkomen een Joodse man te zijn. Het was vanaf 2000 jaar geleden geen christelijk licht, lieve mensen, wat ging schijnen, maar het was het licht van de Joodse Messias en Verlosser. De kindertijd van de kribbe was voorbij. De herderstaak, ik weet niet of u dit wist, ik heb dit ook recentelijk geleerd, dus ik wil dat heel graag met u delen. De herders in de tijd van Jezus staken een vuur aan wanneer er een volmaakt lam was geboren. Die waren er natuurlijk als eerste bij. Waarom deden ze dat? Zodat de priesters in Jeruzalem konden zien dat er een volmaakt offerlam was geboren. Wat ze dan natuurlijk voor de offerdienst konden gebruiken. En u hebt hem al een beetje te pakken, denk ik. En waar heeft de Vader in de hemel voor gezorgd toen de geboorte van de Heer Jezus plaatsvond? Een licht, inderdaad. De ster die staat beschreven in de Bijbel. een licht. Sommigen zeggen dat het een komeet was. Ik weet dat niet helemaal zeker. In ieder geval een hele duidelijke grote ster of een komeet, hoe dan ook, die werd gezien, ook als dat licht in verband brengend met het offerlam en dan nu het lam Gods wat later werd geslacht voor heel de wereld. Bijzonder, hè? Die Joodse verbintenis van die herders en dat vuur en dat offerlam. Jezus zei onder andere, hij zei veel meer, ik ben het licht van de wereld. Dus niet alleen voor Israël. Hij zei ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij zei ook, ik ben de weg naar de Vader. De bekendmaking van het licht, het evangelie van het koninkrijk en daarmee het unieke werk en offer van Jezus begon bij het Joodse volk 2000 jaar geleden. En het is daar nu weer terug. De cirkel van prediking van het evangelie is rondom de wereld geweest. Het is daar 2000 jaar geleden begonnen. Rondom de wereld geweest, waar wordt het nu weer opnieuw verkondigd? Inderdaad, in Israël en in Jeruzalem. Er komen steeds meer Joden tot geloof, orthodoxe Joden. Het is nog niet zo makkelijk hoor. We hebben ook allerlei barrières opgeworpen, hè, waardoor het voor hen niet zo eenvoudig is. Maar het is weer terug in Jeruzalem. De cirkel is rond. Yeshua riep de eerste 12 orthodoxe Joden, Joodse mannen, om later ditzelfde evangelie, wat wij ook zijn gaan geloven, te verspreiden onder Juda en Israël en Paulus iets later onder de heidenen. Het evangelie, het licht, komt uit de Joden. Het licht, het evangelie dat in de wereld schijnt door de komst van de Messias, is Joods van oorsprong. En daar zien we in het kerstfeest strikt genomen ook niets van terug. Wanneer we spreken over het heil of de redding dat God in de wereld bracht, dan spreken we eigenlijk over, heel kort nu even, over de verbonden iets. Want als we spreken over heil en redding, en God is nog steeds dezelfde, en de redding en het behoud gebeurt op een unieke manier door die Joodse Messias heen, dan praten we ook over de verbonden die God heeft gesloten met zijn volk. En die voor ons ook van kolossaal belang zijn. Heel even dit daarover. Beide verbonden, de grote verbonden, het eerste grote verbond van de Sinaï natuurlijk, hè, werd door God alleen met Israël gesloten. Ik lees alleen een paar korte bewijsteksten voor. Nieuwe Testament, Hebreeën 9, vers 19 en 20. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes medegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en scharlakenrode wol en hyssop en besprenkelde het boek zelf en heel het volk, terwijl hij zei, dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden. We weten natuurlijk dat alle fysieke dierenoffers en alle andere offers vroeger, dat voorafschaduwingen waren van het eenmalige grote offer wat eeuwen later plaats zou vinden. Ook de gelovigen uit de volkeren werden toen al uitgenodigd om aan datzelfde verbond toen deel te nemen. Exodus 12, vers 49. Eén wet is er voor de ingezetenen, dus voor de geboren, de etnische Israëlieten, en voor de vreemdeling die te midden van u verblijft. Als ze daar bleven, ze wilden opgenomen worden onder het volk, dan behoorden ze zich aan dezelfde wet te houden. De mannelijke gelovigen werden toen besneden onder dezelfde wet. Anders bevraag mij, ja, van, ja, hoe zit dit dan, hoe zit dat dan? Ik ben hier, na de dienst, onder het genot van een kopje koffie. Of zetten jullie geen koffie meer? Ah, goed zo, goed zo. Maar wat de meeste geloven zich vaak, en ik kom dat heel vaak tegen, predikingen, vragen en antwoordrondes en noem maar op, jarenlang al, is dit. Wat de meeste gelovigen zich vaak niet realiseren, omdat het soms anders wordt uitgelegd of niet wordt belicht, dat ook het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, uniek alleen met het Joodse volk door God gesloten is. Denk van ja, oké, wacht even. Hoe Joods is onze Bijbel dan eigenlijk? Ik lees het voor. Jeremia 31, de verzen 31 tot en met... Nee, 31 en 33 alleen, maar dat hele stukje. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer. Die dagen zijn al ingegaan, hè? En dat volle beslag, dat gaat binnenkort gebeuren. Er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Oké, vers 33. Voorzeker, wat ging er dan gebeuren? Dit is het verbond dat ik na die oude dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Bij wie is dat begonnen, denkt u? Een retorische vraag. Bij de 12 apostelen. En diegenen die toen allemaal tot geloof kwamen. Hè? Ik kan u een hele rij opnoemen, dat doe ik omwille van de tijd niet. De 12 apostelen, dat waren de 12 eerstelingen onder het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. Meer kan ik er nu even niet over zeggen. De gelovigen uit de volkeren mochten ook in ditzelfde Nieuwe Verbond delen, wanneer ze wilden toetreden tot de God van Israël. Want alleen de God van Israël heeft verbonden tot behoud gesloten met zijn volk. Op die unieke manier, lieve mensen, is het gegaan. Wij mogen daarin meedelen. Terwijl Israël altijd in de heilsgeschiedenis voorop is blijven staan, niet het christendom. Dan blijkt eigenlijk, als ik daar een regel uittrek uit die verbonden, dat de Jood Jezus niet los verkrijgbaar is van het Joodse volk. Dat is ons onder de vervangingsleer wel 19 eeuwen wijsgemaakt, lieve mensen. En dat klopt niet. Ik lees deze tekst nog een keer voor, maar iets anders. Romeinen 1, vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, de Jood, want het is een kracht van God, inderdaad, tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat unieke evangelie met die unieke verbonden, beginnend ooit bij het Eerste Testament natuurlijk, kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek, past precies in heel het verhaal, nauwsluitend en in elkaar grijpend, zoals de schrift het uitlegt. Laten we het kort bewijzen ook. Wij hebben het licht, het evangelie, uit Joodse handen ontvangen. En dat is eigenlijk, want de tijd heeft dat niet veranderd, de verbonden zijn niet veranderd, God is niet veranderd. Er is eigenlijk niks veranderd nog ten aanzien van 2000 jaar geleden. Yeshua de Messias was een Jood, de 12 apostelen waren Joden, de 70 die tot geloof kwamen waren Joden, de 120 uit de Joden waren allemaal Joods. Paulus was een Jood uit de stam van Benjamin. En de 3000 die op de Pinksterdag door de prediking, na de prediking, van Petrus tot geloof kwamen, waren allemaal Joden. Dan lezen we in Handelingen 21, tot slot, op dit stukje, nog een prachtige tekst. Handelingen 21, vers 20. En toen ze dat gehoord hadden, prezen zij de Heere en zeiden tegen hem, tegen Paulus in dit geval, u ziet, broeder Paulus, hoeveel tienduizenden Joden er zijn die geloven. En ze zijn allemaal ijveraars voor de wet. Of ze bleven ijveraars voor de wet. Bevraag mij, hè. Ook heel de Bijbel is onder inspiratie door Joodse profeten geschreven. Daar kwam nooit een gelovige uit de volkeren aan te pas. Wel, tot slot. De Bijbel is een Joods boek over de wonderlijke reddingsgeschiedenis van de God van Israël door zijn verbondsvolk heen. Daarmee mogen we rekenen. Het licht van de wereld is de Joodse koning der koningen. Stond ook in drie talen boven zijn kruis geschreven. Hè? U weet dat. Met een unieke boodschap en een unieke manier van redding en behoud. Spoedig, ik geloof dat dat spoedig zal zijn, binnen niet al te lange tijd meer, komt de Joodse koning der koningen terug in zijn volledige Joodse identiteit. Hè? Ik kan er nu niet dieper op ingaan. Dan is hij niet meer het kindje in de kribbe of de leidende dienstknecht van 2000 jaar geleden. Al dat werk is volkomen en volbracht. Kunnen we ook niets meer aan toevoegen. Hoeft ook niet. Openbaring 5 vers 5 lezen we deze slottekst. Oh, en daar nog één. Wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam van Juda, inderdaad broeders en zusters. De leeuw uit de stam van Juda, de telg van David, uit het geslacht van David, heeft de overwinning behaald. Hij komt spoedig terug, de regerende koning van alle naties, op de eerste plaats over Israël. De bevelen, de wet, zal uit Jeruzalem dadelijk uitgaan. Hij gaat daar wonen, in de nieuwe tempel die herbouwd gaat worden straks. Al die dingen staat in Ezechiël in detail beschreven. Vanaf hoofdstuk 40 tot het einde van Ezechiël. Alle details. En dat mondt dan uit in de Messiaanse tijd. Hè? De tijd van het duizendjarige vrederijk die spoedig gaat aanbreken. Ja, totdat de aarde vol is van de kennis des Heren zal er onderwijs plaatsvinden. Wie denkt u dat de Heere God nu aan het voorbereiden is om al die werken, al die taken, al dat onderwijs, dat regeren, dat voorbeeld, de vaders en de moeders die over de wereld worden uitgestuurd om te helpen, om te dienen, om lief te hebben. Wie denkt u dat God de Vader nu aan het voorbereiden is daartoe? Dank u wel, op de eerste plaats het Joodse volk. Maar, wie nog meer? Wij ook. Wij zijn daar ook voor geroepen, lieve mensen. Daar ook voor. We hebben deel gekregen aan hetzelfde evangelie. Met dezelfde belofte. Want de bruid van de Heer Jezus moest toch worden voorbereid. De bruid had zichzelf toch voorbereid voor zijn wederkomst. Dat zijn wij. Ik sluit af met deze tekst. Jesaja 60 vers 3. Uit het boek vertaling. Het is eigenlijk niet zozeer een vertaling. Maar wel duidelijk. Alle volkeren zullen op uw licht afkomen. Machtige koningen zullen komen om te zien hoe de glorie van de Heere op u, Israël, rust. Amen. Amen.